Spreken podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorssel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij podcast De Spreker. Mijn naam is Co van Gorssel en vandaag bij mij op de bank zit Sophie van der Waard.
Sophie, welkom. Hallo, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Je moest een ente reizen volgens mij.
Ja, maar voor Zaandam moet je even in de auto, maar dat gaat goed.
Ja, en lekker in de file en zo. Dus ja. We zitten op het eind van de dag, maar je bent er hartstikke goed.
Door de regen en de kou zijn we hier
gekomen. Ja. Sophie, jij bent onze nieuwe ster als het gaat om onderwijs. Ik heb natuurlijk een hoop lopen googelen. Je bent ook in het land bekend als Juf Sophie en je hebt een mooi boek gemaakt. De wereld van Juf Sophie. En daar zag ik allerlei commentaren dat dat nogal eens bijzondere stukken waren. Evenals je columns die je om de twee keer in de maand, geloof ik, schrijft voor In Trouw.
Ja, klopt.
Hoe kom je erbij om dit te doen? Waarom ben jij wie je bent? Wat doe je allemaal?
Ja, ik doe een heleboel.
Ja, daarom had ik het ook graag in jou
over. Ja, precies.
Dat
had je inmiddels al door. Ja. Ik ben in eerste aanleg juf. Dus ik sta op dit moment ook 2 dagen in de week voor de klas. Groep 3 en 4. En het is hartstikke leuk om te doen. Dat is wel mijn eerste passie, zeg maar. Om kinderen iets te leren. Ja. En kinderen verder te helpen. Maar in de loop der jaren, na een aantal jaren voor de klas, ben ik toch ook wel weer andere paden opgegaan. Ja. En toen ben ik ondernemer geworden. Maar wel altijd met de link in het onderwijs. En de grote gemene deler is daarbij dat ik me heel erg hard maak voor kinderen die eigenlijk een beetje buiten het systeem vallen. Okay. Dus 80% van de kinderen gaan lekker op school, maar 20% van de kinderen die hebben iets waardoor dat lastiger wordt.
Ik las iets over paardenbloemen en orchideeën.
Ja, precies. Dat soort kinderen bijvoorbeeld.
Klonk dat over die paardenbloemen niet zo heel erg aardig, vond ik
dat. Ah, dat is heel sympathiek. Oh. Er zijn een heleboel fijne, mooie paardenbloemen. Je kan beter een paardenbloem zijn dan een orchidee. Dan lig je sneller om.
Ja. Dus, en wat bedoelde je daarmee, met die metafoor? Wat was dat?
Nou, het is niet mijn metafoor. Het is een metafoor van Thomas Boyle, een kinderarts uit Amerika. Die heeft heel veel onderzoek gedaan. Want het viel me op dat in zijn spreekkamer hij eigenlijk 80% van de problemen die hij in de spreekkamer had, dat was telkens bij dezelfde kinderen. Dus 20% van de kinderen veroorzaakte 80% van de klachten.
Okay.
En daar heeft hij heel veel onderzoek naar gedaan. En hij heeft ontdekt dat dat bepaalde kinderen een soort gevoeligheid hebben, een extra gevoeligheid voor stress en allerlei andere dingen. En dus ook sneller ziek zijn. En hij heeft dus gezegd, die metafoor ontwikkeld van de paardenbloemen en de orchideeën. Van de paardenbloemen, dat is eigenlijk met de meeste kinderen. Die gaan gewoon goed. Die zijn niet vaak ziek. Dat komt allemaal wel goed. En eigenlijk wat er ook gebeurt, Die redden zichzelf. Ja, precies. Die redden zichzelf wel. En die orchideeën, die hebben eigenlijk speciale aandacht nodig.
Ja.
Want anders verwelken ze heel snel. Ze hebben, de echte orchideeën moet je ook heel bijzonder behandelen. En dat is het ook met die kinderen zo. En hij heeft dus echt heel veel onderzoek gedaan. Ook naar tweelingen die in dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid. Maar toch de een aan de drugs verslaafd haakte en de ander een succesvolle carrière had. En bij hele grote aantallen dat uitgezocht.
Ja.
En uiteindelijk is hij daar dus op gekomen. En ik herken dat heel sterk ook in het werk wat ik doe. Dat er gewoon bepaalde kinderen zijn die heel gevoelig zijn voor van alles en nog wat.
Ja.
En die dus echt ander onderwijs nodig hebben bijvoorbeeld. Maar ook aanpassingen in de opvoeding en dat soort dingen. Dus dus dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld van het soort kinderen waar ik dan me voor inzet.
En staat dat ook in dat boekje trouwens? Je hebt net een leuk voor gesigneerd. De wereld van juf.
Dat moet ik eerlijk zeggen, want ik heb daarover geschreven in de krant. Maar de column die ik daarover schreef, toen was het boek al klaar. Dus
Okay.
Die staat niet in de krant, maar ik kan er wel goed over vertellen. Dus als je me inhuurt, dan vertel ik je er alles over.
Ja, oké. Okay. Slim. Maar we hebben elkaar al eens eerder gesproken. Ja. En ik merk dat er bij jou ook een enorme gedrevenheid ook zit als het gaat om het onderwijs. Waar komt die vandaan?
Ja, waar die precies vandaan komt, lastig te zeggen. Ik kom wel uit een gezin dat maatschappelijk bewogen is. Dan moet ik eerlijk zeggen, mijn broers en zussen werken allemaal in het ziekenhuis. Maar
had jij net niet ergens op LinkedIn over dat je moeder
die is vandaag 80 geworden.
En dacht je, ik zal niet je stem.
Ja, precies. Ja, we mochten niet over de verkiezingen praten. Maar inderdaad, dat mijn moeder een hartaanval zou krijgen als ze door had dat ik gecharmeerd was van het VVD onderwijsprogramma. Ja, precies.
Ja.
Ja, nee, dus...
Dan gaan we toch de actualiteit in, dat is helemaal niet de bedoeling.
Want nee, helemaal niet de bedoeling, al totaal achterhaald te zitten op komt, maar goed. Ja. Nee, dus inderdaad, mijn ouders die hebben zich ook altijd heel maatschappelijk ingezet op veel terreinen. Dus dat krijg je dan ook wel een beetje, heb ik dat van huis uit meegekregen. Okay. Een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heb ik zelf ook. En ik vind het belangrijk om kinderen kansen te geven. En dat, dat probeer ik te doen in mijn werk.
Ja. Ben jij zelf een orchidee?
Nou, daar heb ik wel over na zitten, denk ik. Ik ben aan de ene kant toch eigenlijk ook wel weer een paardenbloem. Een soort feniks die altijd wel weer uit de as omhoog komt of zo. Ja. Dus ik ga meestal niet kopje onder. Maar ik ben wel, ik herken wel heel veel in kinderen die net een beetje buiten het systeem vallen.
Ja.
En ik heb zelf bijvoorbeeld een extreme variant van ADHD. En voor mij was de middelbare school echt een worsteling. Ik kon dat gewoon niet georganiseerd krijgen. Ja, ik kon mijn gymspullen niet bij me hebben, maar kon ook niet het huiswerk op de juiste bladzijde opgeschreven hebben of me ertoe zetten om in boeken te leren en dat soort dingen uit boeken te leren.
Ja.
Dus
maakte dat jouw jeugd ook moeilijk? Of is dat eigenlijk?
Ja, nou, mijn puberteit wel. Ja. De basisschool ging me makkelijk af, maar de middelbare school. Ik ben echt begonnen op het gymnasium. En uiteindelijk, doordat mijn moeder heel de zweep erover gooide, heb ik nog net een HAVO-diplomaatje gehaald. Ja. Maar dat, bij mij was het altijd, ze kan het wel, maar ze wil het niet. Oh, dat was het mantra over mij.
Heel herkenbaar.
Ja. Dus later zag ik een keer Annie M. G. Schmid zei van, je hebt leeskinderen en leefkinderen. Nou ja, ik ben echt een leefkind. En nog steeds, ik hou van heel veel dingen doen en ondernemen. En erop uit, avontuur en spanning en sensatie. Dat wil ik altijd wel een beetje opzoeken.
Okay. Maar wat hadden ze anders met jou moeten doen op die middelbare school?
Nou, ik heb later dus een huiswerkinstituut opgericht. Voor kinderen zoals ik vroeger was.
Ja.
Ja, dat groeide organisch. Maar ik dacht, als ik dat had gehad. Iemand die en me begreep, maar tegelijkertijd wel zei. En we gaan het nu wel even doen.
Ja.
In een goede sfeer. Ja, dan was het wel anders gelopen. En weet je, het is gelopen zoals het is gelopen. Maar daar komt wel die affiniteit vandaan. Dat ik ben heel vasthoudend in kinderen die ik... Ja, waar ik een poosje mee meeloop en die ik help en op pad help. Weet je, ik heb nu nog steeds contact met kinderen van het begin van mijn carrière. En sommige jongeren die komen nog steeds één keer per jaar pannenkoeken bakken met onze kinderen. Weet je wel.
Dat deed je bij die huiswerk.
Ja. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja. En daar hou ik altijd allemaal lijntjes mee en die hou ik in de gaten. En, laatst kreeg ik van een van de jongens een appje. Helemaal uit het niets. Een jongen die nu gewoon lekker aan het werk is bij een baas en weet ik veel wat. Die ik heel veel heb geprobeerd te helpen, maar diploma dat wilde niet. En die zei, hij appte mij. Hij zei, ik zat laatst aan jou te denken. Hij zei, ik moet je toch zeggen dat je zoveel voor mij betekend hebt. Okay. En daar wil ik je voor bedanken. Okay. Nou, ik was echt helemaal ontroerd. Zo'n puberjongen die dat eigenlijk dan zo uit zichzelf naar mij stuurt.
Ja.
Maar ik denk toch dan dat iemand geloof in je heeft. Terwijl eigenlijk je voor de maatschappij en op school en overal een soort van afgeschreven bent.
Ja.
Dat gewoon wel echt belangrijk is.
Maar is dat dan een missie? Dat je zegt van, weet je wel, als ik een individu kan helpen om weet ik het, gelukkiger door het leven te gaan. Of wel dat diploma te halen als je dat belangrijk vindt, weet ik niet. Of is het veel meer van, is het op een ander niveau dat je zegt, nou, ik wil gewoon het hele onderwijsveld eens eventjes vertellen wat er voor alternatieven zijn?
Nou, dat laatste, ik weet het altijd beter, dus dat heb ik natuurlijk ook wel een beetje. Maar ik heb vooral eigenlijk dat ik altijd heel erg bewust ben van het individu, van het kind in de klas.
Ja.
Dat is wel altijd wat ik voor ogen heb. Dus ook als ik projecten op een ander niveau doe, of weet je, ik ben ook projectleider voor het samenwerkingsverband en allerlei dingen opgezet voor de Gelijke Kansenalliantie. Dan ben ik me altijd wel heel erg bewust van, gaat dit het leven van kinderen beter maken? Echte kinderen die in de klas zitten. Ja. En daar ligt wel altijd mijn drijfveer. Daar wil ik me voor inzetten.
Ja.
En ik vind het dus ook heel moeilijk als het te abstract wordt. Mensen zeggen, je moet de politiek in, dit en dat. Maar sta je dus alweer een heel stuk verder weg.
Ja,
en,
maar want je doet het nu allebei eigenlijk. Of dus de politiek, precies. Weet ik niet. Maar je staat met je poot in de klei, je staat gewoon precies. Voor de klas.
Ja, ik sta nu en voor de klas. En ik zet dingen op voor allerlei organisaties in het onderwijs. En daarnaast geef ik dus mijn mening door middel van mijn columns. Dus zo probeer ik natuurlijk bepaalde dingen te beïnvloeden. Of in ieder geval het maatschappelijk debat aan deel te nemen.
Ja.
Dus op allerlei fronten probeer ik het onderwijs beter te maken. Omdat dat invloed heeft op kinderen. Ja. Maar daarbij altijd heb ik wel heel veel altijd praktijkvoorbeelden. Dingen waarvan ik echt weet dat het knelt. Omdat ik het gewoon zie.
Ja.
Dat,
Hey, en je staat dus ook op de bühne, of je gaat het land in als spreker.
Ja.
En wat is dan je potentiële klant? Of wie gaat er naar jou luisteren? Wie
moet het zijn tot eigenlijk meestal onderwijsgerelateerde klanten. Dus bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, besturen, gemeentes die inspiratiesessies hebben. Dus er is meestal, er is altijd een link met het onderwijs. Ik word gevraagd om iets te komen vertellen over onderwijs.
Ja.
Maar het kan wel heel breed en divers zijn. Want het thema hoogbegaafdheid, daarvoor kom ik vaak bijvoorbeeld op scholen. Of daar help ik ook teamdagen en dat soort dingen, inspiratiesessies. Maar ook het thema hoogbegaafdheid, de kansengelijkheid. Dat vind ik een heel leuk thema. Dus talent zien op scholen waar je het misschien niet per se verwacht.
Ja.
Maar ik moest laatst bij de PABO ook heel leuk. Dat was een groep vierdejaars studenten. En dat was het thema, wat kan je nog meer met een PABO-diploma? Als je dus voor de klas komt, maar je niet zeker weet of je wel voor de klas wil. Ik heb ook een PABO-diploma, maar ik heb zoveel gedaan.
Ja.
Zoveel andere dingen ook. Maar wel altijd met een linkje met kinderen en met onderwijs.
Ja, ja.
Dus nou ja, dan ging ik dus vertellen over ondernemen met de PABO-diploma en allerlei dingen daarover vertellen.
Wat kun je dan doen? Want ik zit ook meteen even hard op te denken.
Wat je nog meer kan doen als je geen zin meer hebt om juf te worden. Ja, normaal gesproken, het geëikte pad is dat je intern begeleider of directeur kan worden.
Ja.
En mensen denken dat is alles.
Ja.
Maar dat is dus helemaal niet zo. Je kan bijvoorbeeld spreker worden, je kan onderwijscolumnist worden. Maar ik heb dus ook voor het ministerie gewerkt, voor het samenwerkingsverband. Weet je, dus er zijn er gewoon allerlei andere mogelijkheden. Een huiswerkinstituut gehad.
Maar laten ze dat dan niet heel graag over aan mensen van die doctorandes met onderwijs?
Ja, maar dat is juist het probleem.
Zo. Ja?
Nou ja, dat vind ik wel. Dus ik heb op het ministerie gewerkt en op mijn afdeling was ik de enige die een PABO-diploma had.
Ja.
Ik dacht, nou, best handig als je beleid maakt voor basisscholen.
Ja.
Dat je dus ook echt weet hoe dat werkt en wat voor dingen er in de praktijk gebeuren.
Ja.
En nou, daarom was ik ook ingehuurd hoor. Dus dat was heel goed dat ze mij ingehuurd hadden. Dus ik was het expertteam basisschool.
Ja,
okay. Maar ik denk dat het heel goed is. Waarom zou je niet, als jij 10 jaar voor de klas hebt gestaan, een paar jaar gewoon lekker in die hoftoren beleid gaan maken voor die scholen? Ik vind niet dat je carrière statisch hoeft te zijn. Dat je 40 jaar alleen maar voor de klas hoeft te staan.
Nee, maar ik denk dat je hè, kijk, dat vind ik wel het mooie aan jou. Je hebt vakinhoudelijke kennis en ervaring.
Ja.
Maar je hebt blijkbaar ook een soort analytisch vermogen en kritisch vermogen om er een beetje op macroniveau naar te kijken.
Ja.
En vervolgens daar vervelend over te gaan lopen doen in je columns.
Precies, zeker. Ja, dat vind ik het leukste. Ja, ja, dat klopt.
Oké. Ja. Hey, wat zou juf Sophie doen met de kleine Sophie van der Water op de middelbare school?
Ja, dan had ik denk ik zo'n huiswerkinstituut. Als dat had bestaan, had mijn moeder me daar naartoe moeten brengen. Mijn moeder deed wel mijn best om mij in het gareel te houden, maar dat lukte maar matig. Maar en ik denk wel van, de neurodiversiteit is nu een heel hip thema. Hè? Ja. In bedrijven willen ze het juist. Hè? Mensen zoals ik denken gewoon anders. En ook kinderen met as, met autisme spectrumstoornis. Ja, die hebben gewoon heel veel kwaliteiten. En het is anders, maar als we al die kwaliteiten een beetje bij elkaar zetten. Dus ik voelde heel erg van, er is geen plaats als je anders bent van in de school. Dat kan niet. En ik denk wel dat, ik hoop dat dat nu wel een beetje aan het veranderen is. En ik heb dus net een voorziening opgezet voor heel langdurige thuiszitters. Het zijn allemaal hele bijzondere kinderen die helemaal buiten het systeem zijn gevallen. Die zitten nu met z'n allen in een klas en die hebben het echt leuk met elkaar.
Maar hoe beschrijft die groep is? Wat is dat dan?
Ja, dat zijn kinderen die echt langste die thuis het 7 jaar thuis al. Dus echt iemand die in groep 7 uitgevallen
maar
is.
Maar was dan nog niet een inspecteur langs geweest om even te vragen in het kader van de leerplicht? Van
ja, natuurlijk wel. Ja, leerplicht, ambtenaar, jeugdzorg, alles is er dan bij betrokken. Maar als het op een gegeven moment niet gaat, dan gaat het niet. En als een kind niet naar school gaat en niet naar school wil, en dan krijg je een visueuze cirkel. En dan komt op een gegeven moment een zorgboerderij in zicht. Dan zitten ze daar en dan wordt de weg veel en veel moeizamer.
Ja.
Terwijl het soms maar kleine aanpassingen zijn, waardoor een kind wel er weer bij getrokken kan worden.
Maar heb jij die tools in huis? Of daar zo'n idee over?
Ja, dat heb ik dus net opgericht. Dat bestaat nu in Oudenbosch. En daar hebben we dus, dat is een heel complex project. Ik vertel het nu even in de notendop. Maar er is dus een klas met een huiskamerlokaal en een leslokaal. Met een zorgmedewerker en een lesgevend persoon. En een klasassistent. Want sommige kinderen hebben heel veel moeite met emoties. Dus die vliegen dan de pan uit.
Ja.
En die beginnen dan gewoon in dat klaslokaal of in dat leslokaal om gewoon dagstructuur op te bouwen en met elkaar te lunchen en dat soort dingen.
Okay.
En daarna in het leslokaal krijgen ze op maat onderwijs aangeboden. En als dat allemaal een beetje wil lopen, dan ga je pas weer naar een gewone klas. En ja, in die setting mag je dus zijn wie je wil zijn, hoe bijzonder je ook bent.
Maar is dat dan, ik ben gemeenteambtenaar en denk ik, ja, dat kost me dan allemaal een hoop geld en zo? Of,
ja, maar een thuiszitter die vervolgens een uitkering trekt, dat kost dan ook heel veel meer geld.
Ja.
Er zijn heel veel thuiszitters in Nederland. En, dus het is een hele grote investering, hè. Dit is ontzettend duur natuurlijk.
Maar
zo'n klasje met 15 kinderen, 3 docenten en 2 lokalen, dat kost wel wat. Maar het niet doen is uiteindelijk nog veel duurder.
Ja. Ja.
Een kind in de zorgboerderij kost 50.000 euro voor een jaar.
Ja.
Dus dan is dit weer een hele goedkope voorziening. Het is maar net hoe je het bekijkt.
Ja. Nee, ja, ik vind het wel een heel boeiend onderwerp. Want wat je net over jezelf zegt, ik herken het ook heel erg. Ik ben ook op het VWO begonnen en uiteindelijk heb ik na 6 jaar de MAVO afgerond. Ja. En ik sprak toevallig van de week Jim Jansen, die is van de New Scientist, regelt hij daar de boel en presenteert nu het wetenschapsschala en zo. En die had 5 jaar over zijn MAVO. Oh,
ja.
Nou was mijn MAVO moeilijker, zeg ik altijd. Weet je, en dus, ik zit dan wel eens te denken van wat had die docent er nou aan kunnen doen aan mij?
Ja.
Of aan jou, weet je wel? Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die inderdaad niet in dat systeem passen. Ik heb jou ook bijvoorbeeld ook eens bij zo'n vrije school voorbij zien gaan met een interview.
Ja.
Zit het nou in die hoek van nou, als het gaat?
Ik heb dus een column geschreven die echt helemaal viral is gegaan over het praktijk-VWO.
Ja.
Dat je dus meer praktische vakken zou toevoegen aan dus juist het VWO en het gymnasium. Omdat kinderen die, zoals ik was gewoon iemand die gewoon heel graag praktisch bezig was.
Ja.
En grappig genoeg kwam er, omdat mijn ouders net verhuisden, een of ander psychologisch rapport van de middelbare school, toen mijn ouders het echt niet meer wisten. En daar hadden ze dat zelfs geadviseerd. Alleen de scholen waren nog niet zover. Nou, die zijn nog steeds niet zover.
Ja.
Dus dat zou wel beter bij mij hebben gepast. Dat ik meer met mijn handen deed en meer op een andere manier zou leren.
Ja, maar achteraf ook, want dat...
Ja.
Ik denk zelf bijvoorbeeld wel eens van, dat kostte me wel, weet ik veel, hoe lang voordat ik eens een keer een knap diploma had. Maar aan de andere kant gaf dat ook alweer een boeiend leven.
Ja,
of zo.
Ja, het is ook gelopen zoals het is gelopen. Ja. Want stel dat ik wel een VWO-diploma had gehad, dan was ik daar op de universiteit wel vastgelopen. Dan had ik natuurlijk ook geen absoluut
bijvoorbeeld of je gaat het dan meteen keurig de universiteit doen en dan word je keurig, advocaat. En dan denk je ook op je 35ste van...
Ja, nou, ik denk niet dat ik ooit een keurige advocaat had kunnen worden. Maar... ik heb uiteindelijk twee HBO-opleidingen gedaan. En dat is dus ook veel pragmatischer en dat past ook goed bij me. En ik ben gewoon heel erg autodidact. Als ik gewoon iets ergens tegenaan loop, dan ga ik het uitzoeken. En dan onthoud ik het wel. En dan weet je wel, dus dat is de manier waarop ik leer. En dat heb ik gewoon zelf heb ik dat gecreëerd, zeg maar.
Ja.
En ik heb op een gegeven moment dus een opleiding voor hoogbegaafde specialist gedaan. Maar ondertussen het meeste geleerd van andere scholen bezoeken. En andere landen bezoeken die andere systemen hebben. En weet je wel, daar.
Ja,
en dan,
dat heb je ook gedaan. Je bent internationaal in de wereld.
Ja, nou dat vind ik heel erg leuk. Ik ben afgelopen jaar naar Finland geweest. Dat is dus het Walhalla op scholengebied. Ja, dat is wel smikkelen als je van onderwijs houdt. Ja, is fantastisch.
Oké. Okay.
Ja, alleen al gewoon de ruimte die ze daar bieden aan kinderen. En elke dag sporten en dan echt ijshockeyen en zwemmen. En gewoon alles wordt daar gedaan. Ja. Hondenclub van de kinderen. Elke school heeft een schoolhond bijvoorbeeld.
Oh ja, maar je
geweldig. Ja, echt heel leuk.
En leuk voor allergische kinderen.
Dat zei iemand ook gelijk, ja. En al die kinderen die krijgen dus hout bewerken, naaien, ook strijken, koken. Al dat soort dingen. Gewoon tot en met de middelbare school aan toe.
Ja.
Ik denk omdat ze in die Finse bossen denken van die kinderen moeten het allemaal een beetje zelf kunnen of zo. Maar ik vond het echt super inspirerend.
En kun je daar dingen van leren dat je zegt van goh, dat is meteen een advies om weer...
Daar heb ik bijvoorbeeld weer elementen, want dat heet dan inclusief onderwijs. Dus daar gaan de kinderen niet naar speciaal onderwijs in principe.
Ja.
Daar hebben ze dus dat ze een speciale docent bij een reguliere klas doen. En dan splitsen ze af en toe het lokaal gewoon met een wandje.
Okay.
Van nu gaat de groep eventjes in een klein groepje, want dat is even lastig met rekenen of wat dan ook. Maar nu gaan we weer lunchen met z'n allen. Dus kinderen worden niet in aparte scholen gezet. En die inspiratie heb ik bijvoorbeeld weer meegenomen naar die voorziening. Wat in een gewone school is, dat huiskamerproject waar ik net van vertelde.
Ja.
Want dat is een inclusieve voorziening. We willen juist dat kinderen weer in aanraking komen gewoon met het gewone leven.
Ja, nou, en buiten het ideale plaatje, want dat hoor ik er heel erg uit. En dat kan ik me van alles bij voorstellen. Van hoe maak je gewoon kinderen gelukkiger.
Ja.
Maar ik denk ook even vanuit een maatschappelijk belang... Kijk, dat mensen anders zijn is natuurlijk alleen maar prima. Totdat de samenleving te maken krijgt met bijvoorbeeld schooluitval. Omdat ja, er echt helemaal niets mee te beginnen is. En ik las ook over jou dat het inderdaad bijvoorbeeld niet alleen maar gaat over mensen met die score op, hoe noem je dat tegenwoordig, het autisme spectrum?
Of ja, AS heet het.
Of de hoogbegaafde, ja. Maar je hebt het ook over bijvoorbeeld getalenteerde mensen die met bijvoorbeeld een migratieachtergrond, ja, er ook slechte bij komen.
Ja, zeker. Want wat je daar natuurlijk ziet is ten eerste een vooroordeel waar mensen heel erg tegenaan moeten boksen. Ja. Want als jij op een hoogbegaafde school of een plusklasje of wat dan ook, nou, dan zou je denken dat je alleen hoogbegaafd kan zijn als je een blank jongetje met een brilletje bent, zeg maar. Ja. Twee derde is jongetje en dan zijn ze allemaal nog ook eens wit. En
ja, fantastisch,
hebt gezegd.
Dat wordt dat,
ja,
geregeld.
Precies, ja. En nou ja, in een project wat ik dus in Breda heb gedaan, waar we dus kinderen IQ-testen hebben afgenomen van een school uit Breda Noord en Breda Zuid. En toen bleek dat dus gewoon vrijwel gelijk te zijn. Dus dat was echt heel mooi om te zien dat juist ook op een school met een hoge weging, zoals dat heet. Dus een school waar veel kinderen zitten met een migratieachtergrond of lage sociaal-economische achtergrond. Dat daar dus ook net zo goed hartstikke veel talent zit. Maar dat is, ja, wel een stuk moeilijker om dat naar buiten te laten komen. Want die scholen die geven dat ook aan. Ik heb veel scholen gesproken van, ja, weet je, wij zijn bezig met zorgen dat kinderen eten hebben, dat er geen wapens in de school komen, weet je, ja, dat soort problemen.
Ja.
Ja, die kinderen die het dan wel goed doen, nou, daar zijn we dan al lang blij mee.
Ja.
Dus hebben we niet daar ook nog eens een keer een plusklasje voor, ik noem maar,
ja,
wat.
Ja.
Dus,
maar is het nou echt zo, want ik daar zoek een beetje naar, dat jij echt ook een, of echt, god, je lost de problemen van de wereld natuurlijk ook niet in.
Nee, helaas niet.
Maar dat je daar dusdanige ideeën over hebt, dat je zegt van laat mij gewoon eens vertellen wat er mogelijk is. Want het is niet alleen maar ideaal, maar je hebt ook gewoon hele praktische tools, ja, en aanbevelingen om,
ja,
dat.
Zeker. Nou ja, en dat vind ik dus ook, dat vind ik dus op zich ook leuk door mijn columns. Daar kan ik dat ook vaak in kwijt. Maar dat vind ik dus met het spreken, dat probeer ik altijd, zeker als het publiek, echt mensen die voor de klas staan, op scholen, dat soort dingen, dan probeer ik ook altijd heel erg hands-on tips te geven. En daar krijg ik altijd heel veel positieve feedback op.
Ja.
Als ik bijvoorbeeld workshops op scholen doe, dan doe ik ook altijd, neem ik een spelletje mee. Een heel klein, goedkoop spelletje wat de juf morgen met de kinderen in de klas kan spelen. Omdat ik altijd, ja, ik heb zelf voor de klas gestaan. Wat neem je echt mee? En later gaan ook nog een heleboel kwartjes vallen en weet ik wat. Ja. Maar het is heel fijn om iets in handen te hebben waar je morgen al iets mee kan, zeg maar. Dan heb je echt het gevoel van dat je iets nuttigs in handen hebt.
Ja,
dus dat probeer
dat vroeg
ik altijd
me ook
wel
af dan in dat kader. Van een keynote duurt vaak zo'n lezing of zo 3 kwartier bij jou, denk ik, uur?
Nou, hangt er vanaf. Ja, soms 1,5 uur, soms 3 kwartier. Het hangt een beetje vanaf wat de setting is. Dus dat is een beetje de marge ongeveer.
En bellen ze je dan niet meteen de volgende dag ook op van, zou je nog eventjes hier het team kunnen leiden?
Nou, soms
mee willen nemen?
Dat gebeurt soms wel, ja. Nou, ik leid ook wel trajecten, als scholen echt veranderd trajecten op het gebied van hoogbegaafdheid willen, of daar meer dingen voor in willen zetten, of beleid willen aanpakken, of met dingen worstelen, of kom eens mee in de klas kijken. Dat soort dingen doe ik ook, maar dat is dan een andere vraag.
Ja. Hey, en hoe leuk of vervelend is het om, ik denk ook wel eens, ik ben geen onderwijsman, maar kinderen zijn ook docent en zo. En is het niet ontzettend frustrerend, die strijd, die missie van je?
In de zin van, ik zie natuurlijk vaak van, ja, het zou eigenlijk anders moeten. En ik moet wel heel erg leren dat het niet altijd anders kan.
Nee.
Dus ja, ik floreer het beste als mensen mij het vertrouwen geven en zeggen, ga het maar doen.
Ja.
Dat vind ik fantastisch. Dan kan ik ook gaan en dan krijg ik ook vleugels en dan boks ik alles voor elkaar.
Ja.
Maar
als het dan weer niet lukt, hoe lig je dan in je bedje samen?
Ja, dat vind ik soms wel heel lastig. De afgelopen jaar is er dus 1 project van mij niet geworden wat ik had gehoopt.
Ja.
En vooral omdat dat hele grote impact op die leerlingen had.
Ja,
daar slaap ik wel slecht van, ja, als het op die manier dan afloopt. Maar als het een gewone tegenslag is van bestuurders die je niet overhaalt of weet ik van wat, dan ben ik meer van, dan lig ik meer in mijn bedje dat ik denk, hoe ga ik dat morgen aanpakken dat het dan wel lukt.
Ja, oké. Probeer je ook weer van te leren.
Ja, zeker. Ja, ik probeer altijd, alles wat niet goed gaat, daar ga ik heel erg over nadenken. Dan moet ik echt weten van aan welke knop moet ik draaien de volgende keer.
Ja.
Ja.
Nee, want wij grappen hier intern wel eens bij despreker.nl, weet je wel, als er vragen komen voor sprekers en dat is uit het onderwijsveld, dan denken we altijd, even opletten, want al die docenten en onderwijs, dat zijn allemaal gewoon
bedweters.
Nou, ze hebben een eigen mening.
Ja, precies. Ja, joh, als je voor een zaal juffen staat, die zijn nooit stil.
Dat is echt
super irritant. Ja, zelf willen ze altijd dat die kinderen stil zijn. Ja. Maar ik heb daar meest van geleerd. Afgelopen jaar heb ik...
Dat klopt die cultuur? Waar ik
ja, zeker, okay. zeker. Maar de koning in eigen klas.
Ja.
Dat, je bent autonoom. Je bent de baas in je eigen klas. En dat wil een docent ook. Ja. Je wil je eigen ding doen.
Ja.
Ja, ze zijn ongelooflijk eigenwijs docenten over het algemeen. Absoluut.
Ja.
Ja, en maar daarom, je kan er wel vaak wel mee lachen. En je kan het ze ook wel vertellen. Dus dat vertel ik ze ook altijd natuurlijk wel. Ja. Maar ik stond in het praktijkonderwijs. En dat is dus precies de andere categorie dan de hoogbegaafde leerlingen. Dat zijn leerlingen met een IQ tussen de 50 en de 80 ongeveer. Mm-hmm. 55 en 80 geloof ik, om precies te zijn. En ik wilde dat uitproberen. Ik zei van, nou, ik heb eigenlijk nog nooit met die doelgroep gewerkt. Van, kan ik met iemand, kan ik ergens invallen? Toen heb ik 6 weken daar gewerkt. Het was verschrikkelijk. Het was echt, ja, ik kon dat gewoon niet. Het was zo onwijs moeilijk. Maar ik heb echt het meeste van die 6 weken geleerd in mijn hele leven. Ja, ik ging echt met lood in mijn schoenen naar die klas.
Ja.
Want die kinderen, ja, die accepteerden mij niet. Ik deed alles gewoon fout. Van, ik kon niet helemaal goed hun taal lezen en hun niveau inschatten. En ik kon niet goed de instructie geven dat ik ze allemaal mee had. Ze respecteerden mij ook niet echt. Dus in bepaalde klassen moest ik, ja, ik moest dan... Dat was ook een hele onmogelijke opdracht. Want de mentorklasje wat ik had, dat ging dan wel goed. Maar dan moest ik daarnaast 1 uurtje in de week Engels geven bij iemand anders. Nou, die kinderen die maakten mij gewoon af. Die hadden echt nul respect voor mij.
Ja.
Maar wat ik daar het meest van geleerd heb, want dat was best wel opzienbarend, en dat doe ik dus nu ook echt anders. Die hele school, al die docenten, want normaal ben je dus koning in eigen klas. Iedereen doet zijn eigen ding en je zoekt het maar uit.
Ja.
Maar die docenten, dat was gewoon een team. Die waren enorm, dat was gewoon, die waren alleen maar bezig met, is iedereen oké? Okay? Gaat het goed in dat lokaal? Moet ik even bijspringen? Vliegt een kind uit de bocht? Kan ik je helpen? Dus ik moest daar echt om hulp vragen, omdat het me zo gewoon zelf niet lukte om de klas goed onder controle te krijgen. Ja. En dat was gewoon oké. Okay. En ik voelde me niet uitgelachen. Ik voelde, ik voelde me alleen maar gesteund.
Ja.
Dus laatst had ik een jongetje die bij mij in de klas... die heel bozig en bokkig was. En ik kwam niet, ik kon even niet tot hem doordringen. Ik ben gewoon 2 deuren verderop. Dan zat een meester, een beetje een stevige meester. Ik zei, Maarten, wil jij heel even met hem praten?
Ja.
Nou, hij ging een paar minuten met hem praten. En het jongetje ging weer mee gimmen, weet je wel.
Ja, okay.
Dus ik heb daar heel erg geleerd van over je eigen schaduw heen stappen. Gewoon hulp vragen. En die collega vindt het alleen maar fijn. Die kan helpen. Ja. Die voelt van, oh ja, ik heb die klik nu wel eventjes. Ja. Jongetje blij en ik blij. Dus dat was wel ook weer een heel leerzaam momentje.
Ja, maar dan heb je nog eigenlijk nog over iets anders ook. Hè? Dus niet alleen van hoe ga je met de kinderen zelf om. Maar hoe ga je als collega's ook
zeker.
Met je kwetsbaarheid.
Ja,
of je,
absoluut. Ja, dat vond ik dus heel indrukwekkend op die school. Was echt heel gaaf om te zien.
Goed om te horen. Ja. Hey, je bent zo gedreven als een malle, maar dat wist ik al.
Ja, zeker. Ja.
Ben jij een blij mens?
Ja, over het algemeen wel.
Of ben je overwerkt? Want ook vandaag was het weer een gekkenhuis.
Nee, ik ben niet overwerkt.
Okay.
Maar ik word wel af en toe gek van mezelf.
Ja.
Het is meer dat ik mezelf ook altijd wel in problemen breng. Doordat ik dus af en toe een beetje erg doortastend ben. En dat ik dan denk, ja, laat het soms even los. Weet je, ik hoef niet elk probleem op te lossen. Dat een beetje.
Okay.
Dus dat is meer af en toe mijn uitdaging.
Nou ja, dat is een beetje inherent aan die vraag die ik net stelde.
Ja.
Van, dat jij dan s'avonds in je bed is. Niet of zo.
Nee, precies. Nee. Dus daar heb ik wel af en toe heb ik wel uitdagingen.
Ja.
Maar ja, goed, dat is ook wel een beetje wat me bezig houdt. Wat me drijft, zeg maar. Ja, ik kan het ook bijna niet anders. Dan ben ik bang.
Okay.
Als ik iets zie waarvan ik denk, het klopt niet. Ja, ik moet er achteraan. Het is een soort intern vuur wat dan mij voortdrijft.
Okay.
Ja.
Nou ja, dat vind ik wel mooi om te horen. Want dan ben je echt een vrouw met een missie.
Ja, dat zeker. Ja, ja. Maar dat is voor haarzelf niet altijd even makkelijk.
Nou, dus de volgende vraag, hoe lang hou je dat vol? Want wat ben je over 5 jaar?
Ja, ik weet het niet. Ik ben nu 44. Dus ik hoop dat ik over 5 jaar in ieder geval echt van spreken dat, en inspireren op die manier. Dat ik daar echt mijn beroep van kan maken.
Ja.
Want ik doe het nu al regelmatig, maar ik doe het erbij.
Ja.
En ik vind het onwijs leuk om te doen. En ik merk ook dat het heel goed bij me past. En dat ik een goede klik heb met de zaal. En ik heb echt het gevoel dat ik daar mijn talent in kwijt kan. En dat dat ook een manier is waarop ik mijn boodschap over kan brengen. Dus dat hoop ik sowieso.
Ja.
En daarnaast weet ik zeker dat er wel weer een of ander project op mijn pad komt. Dus
daar
ben ik niet zo bang voor.
Ja, een doedig type, dat geloof ik ook wel. Ja.
Ja.
Maar goed, de vraag des levens die ik altijd op het eind stel bij mensen. Want dan heb ik altijd zo'n ding van, oké, nou rij jij straks naar huis. Het is niet te bidden natuurlijk, maar je krijgt een auto-ongeluk. Je denkt, oh god, ik heb nog 1/2 uur te leven.
Ja.
En je kijkt dan om. Wat denk je dan?
Ja, dan ben ik wel...
Zwaar zagrijnig.
Nee, dan ben ik blij met de keuzes die ik heb gemaakt. Omdat ik ben niet weggelopen voor de moeilijke keuzes.
Ja.
En dat, het is een hele, hoe zal ik het zeggen? Een hele actuele vraag.
Oh.
Maar ik heb wel vaak op, tenminste een aantal keren op kruispunten gestaan, waarop je een makkelijke weg in kan slaan of de weg die ik vond dat ik eigenlijk moest gaan. En ik ben dan wel blij dat ik die heb ingeslagen. Ja, dat denk ik wel.
Je denkt dan niet van shit.
Nee, alleen van dat ik ook nog heel veel meer had willen doen.
Ja, het is jammer altijd. En we gaan er niet vanuit hoor, Sophie.
Nee, precies. Nee, dat laatste zeker hoor. En er zijn altijd dingen die ik had willen doen en dingen die ik had willen beleven. Maar uiteindelijk denk ik wel dat ik wel op een paar cruciale punten de goede beslissing heb genomen. En dat kon ik dan ook niet anders. Dus dat een beetje.
Ja. Ik hoop dat je nog heel lang je mooie ding blijft doen.
Ja.
Ik vind het heel goed om te horen. Ik vind het ook leuk om te zien dat je buiten dat analytische gebeuren en met daar je adviezen over inderdaad ook nog met je poot in de klei staat, om het zo maar te noemen. Dat je feeling blijft houden met wat je echt doet.
Dus, moet dan ook altijd. Het is ook gewoon grappig. Gisteren zei ik in maandag, ik had griep, ik ben nog steeds een beetje verkouden, maar ik voelde me belabberd. Ik stond voor de klas en er zat zo'n kind van 6 tegen mij. Juf, ik herken die blik. Je ziet eruit alsof je eigenlijk naar huis wil. Ik zeg, meid, je hebt helemaal gelijk. Maar het is pas 11 uur, dus we zullen nog even door moeten gaan. Weet je?
Ja,
dat soort dingen. Ja, dat vind ik zo grappig met kinderen. Je hebt altijd iets te lachen en er gebeurt van alles. En dat past gewoon wel bij me. Dat vind ik altijd leuk.
Ja. Hartstikke goed. Hey Sophie, hartstikke bedankt voor dit interview.
Graag gedaan. Ja.
En wij zijn er over 2 weken weer met een volgende inspirerende spreker. Tot kijken.